Goedendag, welkom bij een nieuwe uitzending van Awareness Radio. Vandaag deel 2 over SRM. De bodem van deze beerput is nog lang niet in zicht. Ik ben en ga in gesprek met Ella Ster. We gaan het er uitgebreid samen over hebben. Fijn dat je weer bij ons bent.
Ja, fijn om hier weer te zijn. Dankjewel, Patricia.
Ja, zeker. Vorige keer hebben we een begin gemaakt. Vandaag deel 2. Er is veel te bespreken. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben?
Nou, wat mij betreft over de positie van de slachtoffers, de overlevers van satanisch ritueel misbruik. De rol van justitie en de officiële instanties. En de doofpotcultuur die er nog steeds bestaat, maar waar wel ook wat lichtpuntjes zijn met allerlei dingen die nu naar boven komen.
Nou, dus genoeg te bespreken. Zoals ik al zei, deel 2 voor de mensen die deel 1 nog niet beluisterd hebben. Ik adviseer u om dat te doen. Maar Ella, voordat we verder gaan, misschien is het goed voor de luisteraars om te beginnen met cijfers. Hè, wij zijn hier in Nederland. Waar moeten we aan denken? We hebben het over satanisch ritueel misbruik, maar ook over kinderporno, ernstige kinderporno. Wat zijn de cijfers? Kun je daar iets over benoemen?
Ja, wat betreft SRM-overlevenden is het een beetje een tasten in het duister. Mm-hmm. Ik heb zelf tientallen overlevenden gesproken of getuigen van dat type misbruik. Ik weet dat ik ook nog niet iedereen gesproken heb, want als ik met andere mensen spreek die deze mensen begeleiden, bijvoorbeeld hulpverleners of belangenpartijen, die hebben ook nog allerlei mensen. Dus ik weet dat er tientallen meer zijn. We weten dat toen Argos een uitzending had en een oproep heeft gedaan om zich te melden, mm-hmm. dat er in ieder geval 200 mensen zich gemeld hebben als slachtoffer van georganiseerd misbruik. En daarvan waren er 140 waarbij het misbruik rituele kenmerken had. Iets met kaarsen of mantra's of mantels of dat soort occulte zaken. Mm-hmm. Als je kijkt naar sowieso het hele stuk seksueel misbruik van kinderen. We weten dat er wereldwijd, tenminste dat zijn de officiële cijfers van verschillende organisaties, dat er 8 miljoen kinderen wereldwijd verdwijnen per jaar. Het is niet helemaal zeker of dat die kinderen blijvend verdwijnen. Er wordt gezegd dat er 4 miljoen kinderen wereldwijd verhandeld worden. Dus de slachtoffer zijn van mensenhandel. En zeker 1 miljoen in de seksindustrie werkzaam zijn. Ik denk zelf dat het een conservatief aantal is, maar nou ja, goed, dit zijn de cijfers die bekend zijn. Wat betreft kinderporno speelt Nederland wel een hele cruciale rol, want 77% van de kinderporno wordt blijkbaar vanuit Nederland gehost. En dat is natuurlijk van de hele wereld. En dat is een schokkend cijfer, want Nederland is een relatief klein land en wij staan dus op nummer 1 en Amerika staat op nummer 2. Dus dat wil niet zeggen dat alle kinderporno hier gemaakt wordt, maar we kunnen ook niet veronderstellen dat kinderporno dus allemaal in het buitenland wordt gemaakt. Dus wat ik van veel SRM-overlevenden hoor, is dat zij ook vroeger gebruikt zijn voor de productie van kinderporno. Dus daar zit ook een connectie.
Oké, ja, dat is belangrijk om die cijfers helder te krijgen, omdat ik begon met de titel De bodem van deze beerput is nog lang niet in zicht. Daar wil ik het met je over hebben. Je hebt het zojuist genoemd. Je hebt met een aantal SRM-overlevers heb je gesproken. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik ontmoet die mensen bijvoorbeeld op bijeenkomsten, dat mensen naar me toe komen of via worden ze doorverwezen. Soms wordt contact gelegd via e-mail. Sommige mensen spreek ik heel vluchtig, andere heel uitgebreid. Mm-hmm. Ja, het is best heel schrijnend. Er zitten grote verschillen, hè, wat het misbruik voor impact heeft op iemands leven. Sommige mensen kunnen gewoon functioneren, hebben een baan, wonen zelfstandig. Worstelen natuurlijk wel met het gevolg van het misbruik. Maar zeker bij mensen die langdurig misbruik hebben meegemaakt, bijvoorbeeld vanaf hele jonge leeftijd en tot hun volwassen leeftijd. Ja, die zijn erg beschadigd en het is best heel schrijnend om te zien met wat voor problemen ze kampen. Er is sprake van natuurlijk mentale problemen, maar ook fysieke problemen. Ik noem maar even een voorbeeld, hè. Meisjes die veelvuldig verkracht zijn, die hebben toch problemen met de onderkant van hun lichaam, wat je je ook kunt voorstellen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die dan elektroshocks hebben gekregen om in de mind control programmering, wat veel wordt toegepast, die merken dus later dat ze een soort uitval hebben in hun neurologisch systeem. Dus buiten alle mentale en emotionele bagage waar mensen mee kampen, hebben ze dus ook die fysieke problemen en ja, enorme angsten, ook om vaak niet in staat om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, dus ook veel financiële problemen, heel geïsoleerd. Ze vertrouwen mensen niet zo snel. Ze hebben overal triggers die dan allerlei herinneringen naar boven brengen. Dus het is best heel schrijnend en er zou veel meer voor deze groep mensen gedaan moeten worden.
Ja, je hoort er heel weinig over als het gaat over bijvoorbeeld veroordeling.
Ja, dat klopt. Dat is, ik denk dat je echt kunt zeggen dat er een doofpotcultuur is en een laakbaarheid van de instanties om dit aan te pakken. Het gaat om de meest gruwelijke misdrijven die gepleegd worden. In Nederland is er in de afgelopen 20 jaar geen vervolging geweest van een SRM-zaak. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dus je ziet daar een discrepantie tussen dat er toch, naar mijn inschatting, honderden overlevers moeten zijn die verhalen vertellen. En tegelijkertijd zie je dat het nooit zo ver komt dat iemand überhaupt vervolgd wordt. Er wordt heel snel gezegd van er is geen bewijs. Hè? Dat is ook, ik zie dat dat een soort tendens is, dat dat een boodschap is die heel erg gepusht wordt, ook nu in de media. Er is geen bewijs. Maar ja, het is een soort self-fulfilling prophecy, want er wordt geen onderzoek gedaan. En als je geen onderzoek doet, dan vind je ook het bewijs niet. En dat zie je ook bij bijvoorbeeld de onderzoekscommissie
Ja, daar wil ik
Rembrandt.
graag, daar zou ik graag meer over willen weten, want je hebt een onderzoekscommissie, de commissie Hendricks.
Klopt.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, er is een hele aanloop geweest om die commissie Hendricks samen te stellen. Dat is een opdracht geweest vanuit de Kamer door middel van een motie die ingediend is om die commissie in te stellen om onderzoek te doen naar sedanisch ritueel misbruik. Er wordt heel vaak verwezen naar allerlei uitzendingen die Argos heeft gedaan. Met name de uitzending van Lisa en Glasscherven en Duistere Rituelen. Maar daar is ook nog wat aan vooraf gegaan, want er zijn in de periode 2012 en 2014, 2015 zijn er een heleboel opzienbarende onthullingen naar buiten gekomen van getuigen die ofwel anoniem ofwel onder met naam en toenaam bekentenissen hebben naar buiten gebracht dat zij slachtoffer waren van satanisch ritueel misbruik of getuigen van die misdrijven. En sommige van die video's zijn viraal gegaan en ik heb ook een aantal dingen daarover gepubliceerd en ik heb destijds ook wat Kamerleden aangeschreven met het verzoek om hier aandacht aan te besteden en de premier in ieder geval te dwingen om daar een uitspraak over te doen, want het is tientallen, misschien wel honderden miljoenen keren gedeeld wereldwijd en het werd totaal genegeerd, dus ik had zoiets van dit is raar. Die reactie is er toen niet gekomen, maar gelukkig met de uitzendingen van grondig journalistiek onderzoek zoals Argos dat destijds heeft gedaan, is het wel opgepakt. En dat heeft tot de commissie Hendricks geleid. Daar is heel veel over te doen geweest. Er was heel veel kritiek vanuit belangenbehartigers en GZ-behandelaren dat deze commissie niet onafhankelijk was. Jan Hendricks was aangesteld als voorzitter door de minister van Justitie. En ja, er zijn ook debatten gevoerd in de Kamer waarin werd gesteld van ja, de slachtoffers die noemen daders binnen die netwerken die... dat zijn topambtenaren van justitie. En hoe kun je dan justitie de lead laten nemen in deze onderzoekscommissie? Nou, er is geen gehoor aan gegeven. Er zijn iets van 7 brandbrieven in totaal geschreven om de Kamer te overreden om dat anders te doen. Daar is wel op enigszins naar geluisterd, maar de commissie wilde eigenlijk geen onderzoek doen naar bewijs, naar omvang, onderlinge verbanden, naar netwerken. Kortom, alles wat zou kunnen wijzen naar daders of het netwerk in gevaar zou kunnen brengen, wilde men niet onderzoeken. Er was zelfs op een gegeven moment een voorstel om een budget beschikbaar te stellen om op het dark web te gaan zoeken naar bewijs. Nou, dat wilde men niet doen. En dan vind ik het opvallend dat dan de conclusie zoals die naar de media wordt gecommuniceerd is van ja, er is wel heel veel leed, maar er is geen bewijs. Dus dat is elke keer dat patroon wat ik terugzie van hè, die nadruk op geen bewijs, maar dat tegelijkertijd ook steeds niet naar willen onderzoeken.
Ja, dus dat is echt heel erg opvallend. Kan jij vertellen wanneer heeft dit plaatsgevonden, die commissie Hendricks?
Die is begonnen in begin 2021.
Oké, dus dat is nog vrij recent.
Ja.
Dus dat is belangrijk om dat wel te benoemen, dat het echt onder het tapijt wordt geveegd.
Ja, ik denk dat dat onderzoek niet zozeer is voor de slachtoffers, alhoewel daar misschien verschillende meningen over zijn. Ik heb daar ook nog niet iedereen over gesproken. Hoe men dat zelf ervaart. Maar mijn indruk is dat het een beetje voor de publieke opinie, om die te beïnvloeden, voor de bühne is gedaan. Om te kunnen zeggen van, nou, we hebben dit onderzocht. We kunnen er een streep onder zetten. Maar tegelijkertijd zie je dat ja, er wordt gewoon niemand vervolgd. Er worden geen zaken door justitie onderzocht. En dat is gewoon vreemd.
Dat is vreemd. Ik krijg ook de magische woorden van het klopt niet.
Ja.
Je kan je vinger er niet op leggen, maar het klopt gewoon niet. Ella, wat is de rol van het LEBZ in deze? Kan je daar ook aan, wat is die organisatie?
De LEBZ, dat staat voor Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken, is een afdeling van de politie. Op het moment dat er misbruikzaak is wat te maken heeft met georganiseerd misbruik en met rituele kenmerken,
ja,
dan moet de politie doorverwijzen naar het LEBZ. Dat is een organisatie die is in 1999 opgericht. En ja, Argos, Sanne Terlinge en Huub Jaspers hebben toen destijds blootgelegd dat op intranet stond de omschrijving dat LEBZ in het leven was geroepen om valse beschuldigingen te voorkomen. Dat vind ik al een hele opvallende stellingname. En nu blijkt ook dat sinds de oprichting is er geen enkele zaak voorgeleid om mensen te vervolgen die te maken hebben met satanisch ritueel misbruik. Dus ja, het lijkt erop alsof het een soort officiële instantie is die dingen moet afvangen.
Zo'n poortwachter.
Ja, dat is een term die ik ook vaak gebruik. En wat voor mij een smoking gun is dat zij met een behoorlijke stelligheid beweren dat er wereldwijd geen enkel forensisch bewijs is die het bestaan van satanisch ritueel misbruik kan bevestigen dat het bestaat. En dat klopt dus niet. Dat is pertinent onjuist. Dus ik vind het opvallend dat ze zelfs op dat aspect niet een genuanceerder standpunt innemen, Dus blijkbaar is het belangrijk om die boodschap naar buiten te brengen van, hè, er is geen bewijs, er is geen overtuigend bewijs. Het doet me heel erg denken aan de COVID-periode, waarbij allerlei experts naar voren werden geschoven en een podium kregen bij de televisie, bij de media, hè, die dan vertelden van corona is heel gevaarlijk en het bedreigt onze volksgezondheid enorm en de mondkapjes zijn veilig en effectief en de injecties zijn veilig en effectief. En alle mensen die een andere visie hadden of die met wetenschappelijk onderzoeken kwamen die het tegenovergestelde beweerden, die kregen niet alleen geen podium bij de media, maar die werden gecensureerd, hun LinkedIn-profiel werd verwijderd, ze werden van Twitter verwijderd, hun video's werden verwijderd van YouTube. Ze kregen inspecties op hun dak of dreigden licentie te verliezen of ze werden ontslagen. Ja, dus dit doet mij er heel erg aan denken dat men dus blijkbaar met allerlei experts naar voren wil treden van nee hoor, ja, de verhalen zijn er wel, maar het zijn complottheorieën en het is aangepraat in therapie en het bestaat niet, want we hebben een bewijs nooit kunnen vinden, dus wees gerust. Het is een verzinsel, zeg
Ja,
maar.
of in ieder geval wij stoppen het heel hard terug in de doofpot. Als ik dan even kijk naar de cijfers over 77% van de kinderporno, wat door Nederland gehost wordt, ja, dan zou je toch denken van goh, dat is vreemd.
Ja, en het is dus ook politiek gezien helemaal geen prioriteit, hè? En ik wil niet beweren dat er helemaal niets wordt gedaan om dit soort misdrijven op te rollen, maar je hoort de politiek er niet over.
Nee.
Het staat niet op de agenda. Het wordt niet als een hoge prioriteit opgepakt. En dat is al opvallend.
Ja, dat is zeker heel erg opvallend. Vooral als je dan kijkt naar, laten we even het water overgaan, laten we naar de UK gaan. Want daar is wel het een en ander aan veroordelingen ook geweest, aan rechtszaken.
Ja, alhoewel wat opvallend is in de UK is dat ook daar sprake is van een enorme doofpot, maar die is wel enigszins aan het licht gekomen. Vanaf 2015 zijn er iets van zes politieonderzoeken gevoerd naar de dood van Jimmy Savile.
Dat was in de UK.
Dat was in het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Jimmy Savile was een TV-persoonlijkheid. Hij was een BBC-presentator, de DJ en hij was ook nauw bevriend met Prins Charles destijds. Waar al jaren geruchten de ronde gingen dat hij een perverseling was en dat hij mensen misbruikte. Na zijn dood, 4 jaar later, is er op aandringen dus zijn een aantal politieonderzoeken gestart, onder andere Operation Hydrant. En daaruit voortkomend nog een aantal andere politieonderzoeken. En nou ja, de cijfers die daaruit kwamen waren best wel schokkend. Uiteindelijk, de teller staat nu op 500 slachtoffers die zich hebben gemeld, dat was een recent bericht in de Daily Mail, die zeggen dat ze misbruikt zijn door Jimmy Savile.
Ja.
Dus ik wil maar aangeven, de hele discussie van hoeveel getuigen heb je nodig, of hoeveel bronnen heb je nodig, of hoeveel slachtoffers zijn er nodig om iets op te pakken, is helemaal niet relevant. Want blijkbaar was 500 slachtoffers was nog niet voldoende om hem tijdens zijn leven te berechten of te onderzoeken. Nou, en er zijn heus wel mensen die toen aangifte hebben gedaan. Het onderzoek heeft, even denken hoor.
Dus dat is Operation Hydrant, hè?
Ja,
Dat is
klopt.
in mei van 2016 is dat
15, ja.
begonnen,
Ja.
ja?
Ja, en dat heeft 4 jaar geduurd.
Ja.
Uiteindelijk, er waren meer dan 7000 geregistreerde misdaden. Uiteindelijk heeft het in een kleine 30% van die geregistreerde misdaden heeft het tot een veroordeling geleid. Maar wat opvallend is, is dat er ook, er waren meer dan 2000 verdachten genoemd, waarvan ruim 300 geheime dossiers, omdat het mensen van publieke bekendheid betrof, waaronder 99 politici en 147 beroemdheden uit de media, waaronder de muziekindustrie en de sportwereld. En dit is dus het patroon wat ik steeds terugzie. Het is een internationaal probleem, dus niet alleen in de UK, maar ook in Nederland en in andere landen. Dit verklaart ook waarom dat steeds maar in de doofpot is gestopt. Nou, Jimmy Savile was zo'n veelvuldige serieverkrachter dat ze daar ook niet meer omheen konden. Maar er zijn een aantal namen van prominente politici toen naar boven gekomen die een vergelijkbare reputatie hadden, onder andere de voormalig premier Edward Heath en Cyril Smith, dat was een parlementslid, waarvan de politie nu ook toegeeft dat deze mensen, als ze nog hadden geleefd, ondervraagd zouden worden. Ze durven geen uitspraak te doen dat ze schuldig zijn aan pedofilie. Hè. Ze moeten ook door een soort mijnenveld lopen als je die rapporten leest. Er is ook een speciaal onderzoek gedaan naar Edward Heath. Dat is Operation Conifer. Er zijn eigenlijk twee onderzoeken ook door de politie in Jersey en in Wiltshire. Dat zijn twee verschillende regio's.
Ja.
Waarvan zes slachtoffers van satanisch ritueel misbruik zich gemeld hebben, wat verder niet onderzocht is. Maar in de media destijds zijn best wel heel veel publicaties gekomen waarbij toch echt wel naar voren kwam dat zij betrokken waren bij een VIP-pedonetwerk en ja, betrokken zijn geweest bij satanisch ritueel misbruik. Er zijn enkele tabloids die daar toch over bericht hebben. Dus de politie heeft zelf ook toegegeven dat, ja, dat het een hele grootschalige situatie van misbruik was, waarbij dingen toch niet goed onderzocht zijn. Ik heb even de exacte formulering niet bij de hand, maar ik ben van plan om hier nog wat meer aandacht aan te besteden en nog een extra artikel aan te wijden. Aanstaande weekend komt er een artikel op de blog van advocaat Wilfred Wong.
Ja.
Hij heeft veel SRM-slachtoffers gesproken, honderden zegt hij. En ja, daar komt dit in ieder geval ook aan bod om. En dan heb ik ook een aantal van die covers van die publicaties op een rij gezet. En dan zie je dus dat. Ja, het ontkennen van het bestaan van SRM is heel merkwaardig. En Wilfred Wong verwijst onder andere naar 10 rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk, waarbij daders van satanisch ritueel misbruik zijn vervolgd en veroordeeld, waarbij er ook sprake was van forensisch bewijs.
Oké, dus dan hebben we de stelling en namen van het LEBZ wordt bij die wordt dan ondermijnd.
Ja, dat klopt. En daarom vind ik die stellingname zo bizar. Omdat het bewijs, het is niet heel overvloedig aanwezig, want het gaat om een vorm van georganiseerd misbruik. Waar ook mensen in machtige, invloedrijke posities bij betrokken zijn. Die dus connecties hebben en geld hebben om ja, bewijsmateriaal verborgen te houden. Maar er zijn zaken waarbij ook sprake is geweest van forensisch bewijs. Dat is dan heel gruwelijk om te benoemen, maar bijvoorbeeld een satanisch kruis wat in een huid gekerfd is, of een brandmerk, of bloedsporen op een altaar.
Ja, dus bloedsporen op het altaar onder andere. Waren er ook nog andere zaken waarvan je denkt, goh, dat is echt kenmerkend?
Wat bedoel je precies?
Nou, je geeft het aan, hè, het forensisch bewijs. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld zoals die bloedsporen. Is dat bewaard gebleven?
Nou, er zijn 10 zaken geweest in de UK waarbij bij een aantal zaken, dus buiten de getuigenis van de slachtoffers of het slachtoffer, ook forensisch bewijs aangevoerd is om de zaak rond te maken, waarbij ook het aspect van het ritueel misbruik is erkend. Dus nou ja, bij een aantal zaken had men dus bijvoorbeeld boeken gevonden met occulte informatie over satanisme of namen op de muur geschreven van Baphomet of Satan of Lucifer, symbolen, satanische symbolen. Een mantel, een boek met toverspreuken. Nou ja, dat soort dingen.
Heel kenmerkend,
Ja,
ja.
heel kenmerkend.
Even voor de duidelijkheid nog, hè? Want we gaan natuurlijk nog verder hierover en we zeggen ook van die doofpot. In de eerste uitzending, Ella, heb jij benadrukt hoe dat werkt met die doofpot. Ik denk voor de mensen die op dit moment luisteren of op een ander tijdstip, dat je je moet voorstellen en ik denk dat. Voor iedereen die op dit moment luistert, dat het heel duidelijk is. Dit gaat ook om geld. Want waarom zijn al die politieke personen en allerlei andere personen daarbij betrokken? Er zit natuurlijk een enorme geldindustrie ook achter.
Ja, zeker. Ja, je begon al in de uitzending over die kinderporno. Dat is natuurlijk een miljardenbusiness. En ja, er wordt heel veel verhandeld. Hè. Kinderen worden verhandeld. En dat is ook wat ik van SRM-overlevenden hoor. Die
Ja.
zijn dan verkocht, soms door hun eigen familie. Je kunt je bijna niet voorstellen. Maar nou dan, en dan is er ook een eigenaar of meerdere eigenaren die iets te zeggen hebben over die persoon. Ja, ik vind het ook heel ja, opvallend dat we dan enerzijds gaan bewindslieden naar onze voormalige koloniën om de excuses aan te bieden voor de slavernij. En tegelijkertijd denk ik van, ja, volgens mij bestaat slavernij nog, want dat zijn mensen die ik spreek en die net uit zo'n netwerk zijn gekomen. Ja. Nog even terugkomend op die zaak in de UK, wat
Graag.
natuurlijk frappant was, want die Jimmy Savile en die Cyril Smith en die Edward Heath, die waren dus alle drie geridderd. Hè? Dus dan krijg je een bijzondere onderscheiding van de kroon. Dus dat is nog veel meer dan een lintje. Dus die hebben dan ook de titel Sir, hè? Sir Edward Heath. Jimmy Savile, je ziet heel veel foto's van hem samen met Charles,
Ja.
waarbij hij loopt te pronken met zijn koninklijke onderscheiding. Hij heeft hem om of hij houdt hem omhoog. Er zijn heel veel foto's van. Dat was zijn rechtsbescherming. Ik bedoel, dit is dus hoe het werkt. En kijk, bij die netwerken zitten mensen uit alle lagen van de bevolking. Er zullen ook mensen onderdeel van zijn die dit puur doen uit winstbejag, omdat ze er geld mee kunnen verdienen. Die zijn niet satanistisch in de zin dat ze die religie aanhangen. Maar er zitten ook mensen, zeg maar, uit de top van de samenleving, die weten dat ze totale rechtsbescherming hebben. Dat zij de macht hebben om, ja, mensen om te kopen, onder druk te zetten, te laten chanteren. Dus je hebt een enorme ongelijkheid, rechtsongelijkheid. Dus je hebt enerzijds heb je mensen die boven de wet staan en anderzijds heb je dus mensen die geen mensenrechten hebben, die dus verhandeld kunnen worden. En dat als mensen dit dus overleefd hebben en ze willen dus een poging doen om aangifte te doen, er zijn mensen die dit wel willen, hè, die pogingen doen. Ja, dan als ze al überhaupt serieus genomen worden door de politie, is er toch vaak een moment waarop het gesaboteerd wordt. Er zijn gevallen bekend waarbij politieagenten het heel serieus nemen en het wordt dan heel zorgvuldig ingericht, hè, met zedenpolitie erbij en interviews, ruim interviews ingepland. Dus niet van een uurtje eventjes je verhaal vertellen, maar echt dagen worden er dan gepland. En dan word ik ingeseind van, hey, er komt nu een zaak aan en er is bewijs en er zijn wat hoge pieven bij betrokken en het wordt heel groot en er gaan dominostenen vallen en politie, je neemt het heel serieus. En dan een maand later dan informeer ik van hoe staat het met die zaak. Nou, er kwam op een gegeven moment tijdens een interview of tijdens een verhoor iemand van het netwerk binnenlopen en die deed handgebaren, een soort occulte handgebaren die dan de mensen binnen het netwerk begrijpen. Of, en het werd ja, gestopt. En nou ja, dit soort verhalen hoor ik regelmatig en ik vraag dan ook aan mensen die veel contact hebben met deze slachtoffers van, is het ooit wel eens tot een vervolging gekomen? En het antwoord wat ik dan terugkrijg is nee, dat lukt dus steeds niet. En dat is natuurlijk heel frustrerend, want ik denk echt dat er ook wel mensen binnen de politie zijn die dit wel serieus willen nemen.
Absoluut.
Wel willen oppakken, maar er is dus blijkbaar nog iets in het hele systeem, de wijze waarop dit wordt afgevangen, waarin zoveel macht is. Het gaat echt om de macht van de sterkste en de rijkste, dat dit ja, toch steeds weer in de doofpot verdwijnt. En ja, ik probeer altijd verbanden te zien, hè, en ik zie iets vergelijkbaars nu ook zichtbaar worden in de politiek, hè, waarbij bewindslieden boven de wet lijken te staan. Ze houden zich niet aan de regels, hè. Ze krijgen een wet op openbaarheid verzoek en ze reageren niet op tijd en dan op een gegeven moment krijgen ze een boete opgelegd. En die wordt dan uit belastinggeld, wordt die betaald. Terwijl ik dan denk van, nou ja, gijzel die mensen dan. Dit zijn ze gewoon verplicht. En als ze het dan prijs delen en prijsgeven, dan is de helft zwart gelakt. Ja. Ze houden zich niet aan de grondwet. Aangiftes tegen bewindslieden, die worden niet opgepakt. Terwijl burgers die protesteren tegen het beleid voor een heel relatief klein vergrijp uitgebreid worden berecht en bestraft. Dus ook daar zie je die enorme rechtsongelijkheid. Dus ja, ik denk dat het ook wel zichtbaar wordt voor mensen dat dit überhaupt bestaat. Dat er klassenjustitie is.
Ja. Wat maakt dat SRM zo specifiek? Zou je dat toch nog een keer uit kunnen leggen? Wat is nou dat satanisch ritueel misbruik? Wat maakt het? Hè? Je zei het al, het zijn bijvoorbeeld bepaalde rituelen. Is dit de allerergste vorm van misbruik?
Ja, dat denk ik wel. Ook omdat het is heel langdurig. Het is heel sadistisch.
Ja.
En kijk, er zijn verschillende lagen waarop je hiernaar kunt kijken. Het wordt sowieso de geheimhouding dat je onderdeel bent van een netwerk en dat je samen iets doet waarvan je weet dat het verboden is. Dat is onderdeel van zich elitair voelen. Dus ermee wegkomen. Daar krijgen ze een soort kick uit. Het is bekend dat dit soort situaties worden gefilmd en dat dit wordt gebruikt als chantagemateriaal. Kijk, en er zit een duidelijk verschil tussen gewoon pedofilie, hè, seksfeesten met kinderen of perverse situaties en echt die rituelen met kaarsen en altaars en mantra's en dergelijke.
Ja, ik wil dat heel duidelijk. Ik heb je daar specifiek om gevraagd, omdat ik het gewoon heel duidelijk nog even wil benoemen. Omdat er dus echt een onderscheid dat.
Ja, er is een duidelijk onderscheid. En tegelijkertijd lopen die dingen ook weer door elkaar heen.
Okay.
Dus dat maakt het heel lastig.
Ja.
Ja, kijk, er zijn een heleboel mensen betrokken bij die praktijken. Die niet per definitie satanist zijn. Wat maakt het satanist?
Ja.
Satanisme is toch het geloof. Het is het geloof van een hogere kracht die aangeroepen wordt, die wordt uitgenodigd tijdens de rituelen. Dat zijn de demonen die worden opgeroepen. En daar hoef je niet in te geloven, hè?
Dat is ook niet belangrijk. Of
dat
er
is
in,
wat zij geloven.
Ja,
dat is, zij geloven daarin.
Ja.
En zij nodigen die demonen uit. En zij denken ook dat ze daar krachten uit kunnen ontleden. En dat ze offers moeten brengen om die demonen te dienen. Moet je eigenlijk het meest onschuldige leven moet je kwetsen of opofferen. Dat is eigenlijk de gedachtegoed van het satanisme. En dat je kunt doen wat je wilt. Hè, en dat je zelf God bent. En dat zie je dan ook in de hele transhumanistische agenda van voor God willen spelen. Dus je kunt van mannen vrouwen maken. En je kunt technologie in het lichaam aanbrengen. En supermensen maken door allerlei stoffen toe te voegen. Of je kunt planten modificeren en een betere soort creëren. Dus dat zit ook in het satanisme. Dus het zelf voor God willen spelen. Bijna de concurrentie aangaan met het
Goddelijke.
Met het goddelijke, met de creator. Van Satan die wil op de troon van God komen.
Ja.
Het klinkt heel bizar, maar dat is wel het gedachtegoed wat de gemene deler is in de groepen die echte satanisten zijn. En er zit natuurlijk een hele ring omheen van seksfeesten of perverse uitspattingen, zeg maar, van mensen die ja, ook een soort verslaving hebben, seksverslaving of sadistisch zijn en het fijn vinden als een ander lijdt. Maar dat hoeven niet per se die satanisten te zijn qua religie.
Ja.
Of qua geloof.
Er zijn een aantal dingen wat ik graag nog met je wil benoemen. Dank je wel dat je het hebt uitgelegd. Omdat het goed is om echt daar onderscheid in te maken. En ik begrijp ook voor mensen die luisteren. Waarschijnlijk dat jij er zelf ook al heel veel van weet. Het gaat heel ver. En het is ook bijna dat je kan het bijna niet bevatten. We kiezen er ook voor om niet in details te treden, omdat dat ook niet aan de orde is. Wij willen ons vandaag vooral richten op informatie verstrekken, bewustwording en om zoveel mogelijk feiten met jullie als luisteraars te delen. Er zijn een aantal dingen wat ik graag met je wil bespreken. Opvallend is dus dat er bijna niemand vervolgd wordt. Nou, dat heb je net uitgelegd. De vorige keer hebben we ook onder andere gehad over de Dutroux-zaak.
Mm-hmm.
Daar is ook uiteraard in de media heel weinig aandacht over. Zou je daar ook nog eens en alles daaromheen, getuigen die overlijden. En dat zie je ook in andere zaken, hè? Dat mensen in één keer verdwijnen, zelfmoord plegen. Kun je daar nog iets met ons over delen? Wat jij daar voor informatie over weet?
Ja, de Dutroux-zaak is natuurlijk op zichzelf wel uitgebreid in de media aan bod gekomen, maar is vooral gepresenteerd als een eenling die dan enigszins samenwerkte met Michel Nihoul en dan ben ik even de naam van zijn vrouw kwijt. Maar nou ja, er waren een paar mensen wel veroordeeld, maar het hoofdverhaal was van Dutroux was een dader die alleen handelde. Maar in het begin van het onderzoek, want hij is in 1996 gearresteerd, heeft de onderzoeksrechter die de leiding had over dat onderzoek, dat was Jean-Marc Cournerot, die heeft een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden als ze meer wisten.
Mm-hmm.
En hij beloofde ook anonimiteit, dus die getuigen werden aangemerkt met een X en een nummer, de X-getuigen. En zo kwamen ze ook in het dossier om hen rechtsbescherming te bieden. En die kwamen met allemaal verhalen van satanisch ritueel misbruik en elite pedo feestjes. En daar zaten ook opvallende verbanden tussen. En sommige getuigen hadden ook nog specifieke kennis over moordzaken, cold case zaken die nog niet waren opgelost. Informatie die ze nooit hadden kunnen weten, tenzij ze daar aanwezig waren geweest. Nou, toen op een gegeven moment werd dat natuurlijk te bedreigend, want er waren toch wel heel veel namen genoemd: ministers, rechters, politie, commissarissen, topambtenaren, mensen van de koninklijke familie, noem het maar op, CEO's. En toen is Jean-Marc Cornehot is met een soort list is hij van de zaak gehaald, werd beschuldigd van het aannemen van een gift tijdens een, hij had een pen aangenomen tijdens een fundraising voor de slachtoffers. En hij had een bord spaghetti meegegeten en aan tafel gezeten met de ouders van een van de slachtoffers. En daardoor was hij niet meer onpartijdig en werd hij van de zaak gehaald. En toen kwam er een onervaren onderzoeksjournalist op die plek. Nou, je wilt het niet geloven. Het land is bijna verscheurd onder dit schandaal. En dan zet je een onervaren persoon zet je, op die positie. En toen hebben ze gezegd van we gaan die X-files gaan we splitsen. Die gaan we even uit het dossier halen, want het gaat er nu om Marc Dutroux te vervolgen. Nou, dat totale onderzoek heeft 8 jaar geduurd. En tijdens die hele situatie, dat onderzoek, zijn er 30 getuigen op mysterieuze wijze overleden of verdwenen.
30.
30. Maar we zien eenzelfde soort patroon terug in de Bodegravenzaak, die natuurlijk ook breed in de media is geweest in Nederland.
Zeker.
En ook daarin viel op dat er vooral geen onderzoek werd gedaan, dat er op voorhand werd gezegd van het is onzin, er is niks te onderzoeken. En ik zeg niet van er is bewijs dat het wel gebeurd is, want dat kun je niet. Je kunt de discussie over bewijs kun je niet voeren als de instanties die de plicht hebben om dingen te onderzoeken hun werk niet doen. Wat ik wel weet is dat er een stuk of 30 overlijdens zijn die op zijn minst
Mysterieus zijn.
mysterieus zijn en die nader onderzocht zouden moeten worden. Ik zeg ook niet dat het allemaal mensen zijn die op een onnatuurlijke wijze om het leven zijn gebracht of aangezet zijn tot zelfmoord. Maar er zijn hele grote vraagtekens bij te zetten. En alleen dat aspect al op zichzelf was al voldoende aanleiding om het onderzoek wel te doen. Er zijn nog een heleboel andere dingen, andere getuigen die veel meer licht op de zaak hadden kunnen werpen. Maar goed, we hebben gezien hoe het gepresenteerd is. Hè, vanaf het allereerste begin, toen de media dit ging oppakken naar aanleiding van die uitzendingen die door onder andere Joost Knevel, het slachtoffer, naar buiten zijn gebracht. En ik zeg niet dat daar geen fouten zijn gemaakt en dat er niet af en toe dingen zijn gezegd die misschien niet zo handig waren om het zacht te zeggen. Maar is vanaf het allereerste begin is Joost Knevel neergezet als een complotdenker. En dan denk ik van, waar haal je het lef vandaan om een iemand die zegt dat hij slachtoffer is van satanisch ritueel misbruik, op voorhand neer te zetten als een complotdenker. Hoe haal je het in je hoofd? Nou ja, dat is zo tekenend voor hoe er nu mee omgegaan wordt. Dus ja, het is. Ook hier is de bodem van deze zaak is nog niet in zicht. Maar goed, het is nu. Op dit moment blijkbaar niet mogelijk, omdat binnen de instanties die er nu zijn, om dat onderzocht te krijgen. Dus,
Voordat we gaan naar oplossingen en wat wij voor de slachtoffers kunnen doen, ga ik voor jullie als luisteraars nog één keer alle cijfers noemen. Dat wil ik doen omdat ik hoop dat we met elkaar bewustzijn mogen creëren. Dan hebben we het alleen over wat er op dit moment bekend is. En dan zeg ik het echt tussen aanhalingstekens. We hebben een organisatie, dus de LEBZ, die zegt dat er een officiële instantie van de politie die zegt SRM bestaat niet. Er zijn
Ja, dat is
geen.
niet de letterlijke formulering, maar ze zeggen er is geen bewijs gevonden.
Er is geen bewijs.
Ja.
Dan hebben we het over het aantal kinderen wat 8 miljoen kinderen per jaar verdwijnen. En ook in Nederland, hè, want laten we het vooral ook in Nederland dat dit gebeurt. Dat is geen complot, dat is helaas gewoon de harde werkelijkheid. We zien het met de toeslagenaffaire, we zien het met de vluchtelingenstroom. 2600 kinderen.
Ja, dat was een krantenbericht van een paar jaar geleden dat er 26 kinderen uit asielzoekerscentra zijn verdwenen.
26 of 2600?
2600, sorry.
Ja.
Waarbij men niet wist waar die kinderen zijn gebleven. En het is belangrijk om te benadrukken dat hoe armer landen zijn, hoe kwetsbaarder de kinderen om slachtoffer te worden van mensenhandel. Vooral landen waar oorlogen of rampen zijn, zoals een aardbeving, waar het sprake is van een enorme ontwrichting en sprake is van vluchtelingenstromen, daarvan weten we dat kinderhandelaren daar hun slaatjes slaan. En je ziet dus nu ook dat die vluchtelingenstromen, het lijkt wel alsof ze opzettelijk steeds weer op gang worden gebracht. En ja, dat baart mij heel erg zorgen, want ja, die kinderen zijn ontzettend kwetsbaar.
Ja, de kinderen zijn ontzettend kwetsbaar. Dan zie je daar jeugdzorg bij. Er zijn allemaal fantastische uitzendingen over. Daar hebben we het voor nu niet over. Het is gewoon belangrijk om dus echt die awareness te creëren. Van daaruit, alle slachtoffers van SRM, ook de vele slachtoffers wereldwijd die eigenlijk hiermee te maken hebben, die niet gehoord worden, wiens levens volledig verwoest zijn. En niet alleen hun levens, maar ook de levens van hun kinderen of ouders. Wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij betekenen? Kun je daar met ons iets over delen? Zijn er überhaupt oplossingen?
Nou, als je het hebt over oplossingen, dan denk ik op dit moment ben ik best pessimistisch over ja, mogelijkheden binnen de Nederlandse instanties om zeg maar rechtvaardigheid te krijgen. Überhaupt erkenning hè, voor de SRM-slachtoffers. Dat zal niet vanuit instanties gebeuren. Dus wij kunnen zelf wel erkenning geven aan deze mensen. Of op zijn minst luisteren zonder oordeel. Ik denk dat we ook. Dat is wel mijn belangrijkste boodschap. Luister zonder oordeel. Want de verhalen die ze vertellen staan heel ver van veel mensen af. De dingen die zij mee hebben gemaakt, die zijn onvoorstelbaar. Die grenzen aan het ongelofelijke. Maar je hoeft niet meteen een mening te vormen. Je kan ook gewoon luisteren en het parkeren. En zeggen van ja, goh, ik weet het niet. Dit is het verhaal wat ik gehoord heb. Qua oplossing om dit ja, toch wat meer aan het licht te krijgen, komt de oplossing wellicht vanuit het buitenland. Weet je, enerzijds zie ik een enorme tendens om ja, die boodschap naar buiten te brengen en de publieke opinie te beïnvloeden dat SRM niet bestaat, dat er geen bewijs is en dat het verzinsels zijn, dat die herinneringen niet betrouwbaar zijn. En anderzijds zie ik dat er steeds meer schandalen naar buiten komen, dat er toch echt wel iets aan de hand is op het gebied van georganiseerd misbruik. Bijvoorbeeld de onthullingen rond Jeffrey Epstein. Hè? Dat is nog lang niet klaar. Afgelopen week kwam in het nieuws dat Deutsche Bank heeft een settlement, een schikking getroffen voor $75 miljoen dollar. Dat is echt gigantisch. Vanwege medeplichtigheid in dat Epstein-schandaal. Je ziet ook steeds meer berichten nu weer naar boven komen over de rol van Jimmy Savile en zijn connecties met het Koningshuis. Er is een ander eiland in de Caribische Zee die naar buiten is gekomen in verband met een seksschandaal, waar ook weer Prins Andrew gezien is. Dus daar ook weer die connectie met het Britse Koningshuis. Dus. Ik denk dat die schandalen ook iets blootleggen dat ja, toch een bepaalde druk zal vormen om ja, dat er hopelijk mensen die invloed hebben gaan aandringen van joh, dit moeten we nou eens echt goed aanpakken, dit kan zo niet. Wat ik heel Belangrijk vind, is dat er veel meer hulp komt voor die SRM-slachtoffers. Die mensen zitten, die zijn, als nadat ze het overleefd hebben, het misbruik zelf overleefd hebben, zijn ze ook nu nog aan het overleven. Elke dag is een struggle voor hun en ze hebben heel weinig geld, ze kunnen vaak heel moeilijk de juiste therapie vinden. Je kunt geen therapie aanbieden als je niet erkent dat dit heeft plaatsgevonden. Dus ja, eigenlijk zou je een organisatie moeten oprichten en een fondswerving moeten starten. Maar het probleem is dat wij merken dus dat de mensen die deze slachtoffers helpen, die krijgen weer een soort hele rare
Weerstand.
sabotage of bedreigingen. En er is snel sprake van infiltratie. Dan komt er iemand naar binnen binnen een organisatie, waarvan dan de overlevers weer zeggen van hé, maar die persoon is betrokken. Dus het moet ook een beetje onder de radar blijven om die mensen goed te kunnen helpen. Maar het helpt wel als mensen bereid zijn om dit te kunnen ontvangen. Ik zie dat dit een probleem is in de samenleving, dat we deze verhalen en het bestaan van deze duistere kant van onze samenleving nog niet goed kunnen ontvangen. En ja, weet je, het is voor ons makkelijker om dit aan te horen en te overwegen dat dit kan bestaan, dan hetgene wat die mensen hebben meegemaakt. Dus ja, ik hoop dat iedereen dapper genoeg is om wel naar die verhalen te luisteren.
Ja, en ook voor jou, dank je wel dat je ook vandaag weer met mij in gesprek gaat hierover. We gaan ook nog een deel 3 doen samen, waarin we nog meer zaken met jullie ook gaan bespreken. Is er op dit moment nog iets, Ella, dat je denkt, goh, dat moet ik voor nu nog zeggen tegen de mensen die hier luisteren?
Ik zou in deel 3 heel graag met jou willen praten over adrenochrome, de rol van Hollywood, de symboliek die gebruikt wordt, waarin heel erg wordt teruggegrepen op die satanische symboliek en die rituelen. Daar is ook heel veel over te zeggen, de rol van de kunst. Dus ja, bij deze nodig ik iedereen uit om ook naar deel 3 te luisteren. Waarin we die zaken zullen gaan bespreken.
Ja, zeker.
En dank je wel voor deze kans om dit met jou te delen.
Ja, dankjewel. Deze uitzending is gemaakt in samenwerking met Ella Ster. Wilt u meer informatie weten? Wilt u ons op enige manier steunen? Neem dan contact met ons op. Zoals we al zeggen, er komt zeker ook nog een deel 3 aan. Want er moet nog het echt, en ik zeg ook steeds, hè, jullie horen het ook, dat ik af en toe echt het woord moeten noem. We vinden het allebei ook heel erg spannend om het hierover te hebben. Maar het wordt echt tijd dat we stoppen met wegkijken.
Precies.
Dankjewel. En jij en u, bedankt voor het luisteren. Deel deze uitzending en we spreken en zien elkaar hopelijk volgende week weer. Tot dan. Dag.